Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 16 en wij lezen Genesis hoofdstuk 31 en 32, Job hoofdstuk 21 en 22 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 12. Als u een van de afgelopen uitzendingen gemist hebt of u wil graag een herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Wij gebruiken de Willy Borocht-vertaling uit 1995. Wij bevinden ons in de tijdsperiode Patriarchen. En wij lezen als verhalenboek in deze tijdsperiode verder in Genesis. Als niet-verhalende boeken lezen wij ook uit het boek Job en uit het boek Spreuken. Deze tijdsperiode Patriarchen loopt nog tot en met dag 26. En daarna is het tijd voor Egypte en Exodus. Vandaag zetten wij in Genesis het verhaal van Jacob verder. Maar eerst bidden wij samen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid. Met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 31. Jacob verlaat Laban. Op een keer hoorde Jacob dat de zonen van Laban zeiden: Jacob heeft onze vader heel zijn bezit afhandig gemaakt. Ten koste van hem heeft hij al die rijkdom verworven. Jacob zag aan het gezicht van Laban dat deze hem niet meer zo goedgezind was als vroeger. Toen sprak de Heer tot Jacob: Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw bloedverwanten. Ik zal met u zijn. Daarop riep Jacob Rachel en Lea naar buiten bij zijn kudde en zei: Ik zie aan het gezicht van jullie vader dat hij mij niet meer zo goed gezind is als vroeger. Maar de God van mijn vader is nu eenmaal met mij geweest. En jullie weten goed dat ik met heel mijn kracht voor jullie vader gewerkt heb. Ofschoon hij mij bedroog en mijn loon wel 10 maal gewijzigd heeft. Maar God heeft niet toegelaten dat hij mij benadeelde. Toen Laban vaststelde dat de gevlekte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gevlekte jongen. Toen hij bepaalde dat de gestreepte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Op deze wijze heeft God de dieren van jullie vader afgenomen en ze aan mij gegeven. In de tijd dat het vee paarde, zag ik plotseling in een droom dat de bokken die de schapen en geiten besprongen, gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. In die droom sprak Gods engel tot mij: Jacob. En ik antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Kijk rond en zie hoe alle bokken die de schapen en de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want ik heb gezien hoe Laban u steeds weer behandelt. Ik ben de God van Bethel, waar u een heilige steen met olie begoten hebt en mij een belofte hebt gedaan. Trek daarom weg uit dit land en keer terug naar uw geboortegrond. Rachel en Lea antwoordden hem: Wij krijgen of erven toch niets meer uit het vaderlijk huis. Vader beschouwt ons toch maar als vreemdelingen, want hij heeft ons verkocht en ons geld nog opgemaakt ook. Het vermogen dat God van vader afgenomen heeft, komt ons en onze kinderen toe. Doe dus maar wat God van je vraagt. Toen maakte Jacob zich klaar voor de reis, liet zijn kinderen en vrouwen plaatsnemen op de kamelen, voerde zijn hele veestapel en alle bezittingen die hij in Paddan Aram verworven had met zich mee, en ging op weg naar zijn vader Isaac in Kanaan. Terwijl Laban afwezig was om de schapen te scheren, stal Rachel de huisgoden van haar vader. Ook Jacob bedroog de Arameer Laban door zijn vlucht voor hem verborgen te houden. Jacob ging op de vlucht met al zijn bezittingen. Hij stak de rivier over en vertrok in de richting van het gebergte van Gilead. Verbond tussen Jacob en Laban. Op de derde dag kwam Laban te weten dat Jacob gevlucht was. Met zijn familieleden achtervolgde hij hem, 7 dagreizen, en haalde hem bijna in op het gebergte van Gilead. Maar in die nacht verscheen God aan de Arameer Laban en zei hem: pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Toen Laban Jacob had ingehaald, sloeg deze zijn tenten op in het gebergte. Ook Laban en zijn verwanten sloegen in het gebergte van Gilead hun tenten op. Laban zei toen tegen Jacob: wat bezielde je toch om mij zo te bedriegen en mijn dochters als krijgsgevangenen mee te nemen? Waarom ben jij stiekem gevlucht? Waarom heb je mij bedrogen en mij niets gezegd? Met gejubel en gezang, met tamboerijn en citer, zou ik je uitgeleide hebben gedaan. Je hebt mij niet eens de kans gegeven mijn zonen en dochters vaarwel te kussen. Je gedrag is dwaas. Ik zou het je zeer lastig kunnen maken. Maar de God van je vader heeft mij vannacht gewaarschuwd. Pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Als je overigens vertrokken bent omdat je zo vurig naar je ouderlijk huis verlangt, waarom heb je dan mijn goden gestolen? Jacob antwoordde: ik was bang dat u mij anders uw dochters zou afpakken. Maar als u bij een van ons uw goden vindt, zal die het er niet levend van afbrengen. Zoek in het bijzijn van onze verwanten. Maar als u bij een van ons uw goden vindt, zal die het er niet levend afbrengen. Zoek in het bijzijn van onze verwanten maar of ik iets van u heb, en neem dat dan. Jacob wist namelijk niet dat Rachel de huisgoden had gestolen. Laban ging dus Jacobs tent binnen, en ook die van Lea en van de beide slavinnen, maar hij vond niets. Van de tent van Lea ging hij naar die van Rachel. Rachel echter had de huisgoden in het zadel van haar kameel verstopt en was erop gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent zonder iets te vinden. Ze zei tegen haar vader: mijn heer, neem me niet kwalijk dat ik blijf zitten, want ik ben ongesteld. Hoe hij ook zocht, hij vond de huisgoden niet. Toen werd Jacob kwaad. Hij voer tegen Laban uit en zei: wat heb ik misdaan? Wat voor kwaad heb ik gedaan, dat u mij zo verwoed achtervolgt? U hebt nu mijn hele huisraad doorzocht. Hebt u iets gevonden dat van u is? Leg het dan voor mij en uw verwanten neer, en laat hen zeggen wie van ons beiden gelijk heeft. 20 jaar ben ik nu bij u geweest. Uw schapen en geiten hebben geen misdracht gehad, en van de rammen van uw kudde heb ik nooit gegeten. Wat door wilde dieren verscheurd was, heb ik niet bij u gebracht, maar ik heb het zelf vergoed. Uit mijn eigen bezit hebt u teruggeëist wat van mij overdag of 's nachts gestolen werd. Overdag verging ik van de hitte, 's nachts van de kou, en ik heb mijn ogen geen slaap gegund. 20 jaar heb ik nu in uw huis doorgebracht. 14 jaar heb ik voor u gewerkt, voor uw 2 dochters. 6 jaar voor uw vee, en wel 10 maal wijzigde u mijn loon. Als de God van mijn vader, de God van Abraham, en de gevreesde van Isaak mij niet had bijgestaan, dan had u mij nu met lege handen weggestuurd. God heeft echter neergezien op mijn ellende en mijn zwoegen, en vannacht is hij tussen beiden gekomen. Laban antwoordde Jacob: het gaat om mijn eigen dochters, mijn eigen kinderen en mijn eigen vee. Alles wat je hier ziet is van mij. Wat voor kwaad zou ik mijn eigen dochters of de kinderen die zij gebaard hebben willen aandoen? Kom, laat ons een verbond met elkaar sluiten, als getuige tussen mij en u. Toen zette Jacob een heilige steen overeind. Jacob zei tegen zijn verwanten: raap stenen bijeen. Zij haalden stenen, maakten daar een steenhoop van en hielden bij de steenhoop een maaltijd. Laban noemde hem Jeger Sahaduta en Jacob noemde hem Gal-ed. En Laban zei: deze steenhoop moet vandaag het bewijsstuk voor ons beiden zijn. Daarom heet hij Gal-ed en ook Mispa, omdat hij zei: mogen de Heer de wacht houden tussen mij en jou, wanneer wij uit elkaar zijn gegaan. Je mag mijn dochters niet slecht behandelen en geen andere vrouwen huwen. En al is er niemand die ons ziet, God is onze getuige. En Laban zei tegen Jacob: dit is de steenhoop, dit is de heilige steen die ik heb opgericht tussen mij en jou. Bewijsstuk is deze steenhoop, bewijsstuk is deze gedenksteen. Ik zal deze steenhoop nooit met kwade bedoelingen passeren, om naar jou te komen, en jij niet om naar mij te komen. De God van Abraham en de God van Nachor, de God van hun vaders, zullen onze rechters zijn. En Jacob legde zijn eed af bij de gevreesde van zijn vader Isaak. Toen slachtte Jacob op de berg een offerdier en nodigde zijn verwanten uit voor de maaltijd. Na de maaltijd bleven zij op de berg overnachten. Hoofdstuk 32. De volgende ochtend kuste Laban zijn zonen en dochters vaarwel, gaf hun zijn zegen en ging naar zijn woonplaats terug. Boden en geschenken voor Esau. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwamen engelen van God hem tegemoet. En zodra hij die zag, zei Jacob: het is hier de legerplaats van God. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: dit moeten jullie mijn heer Esau zeggen. Zo spreekt uw dienaar Jacob: ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik bezit nu runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden. Bij hun terugkeer zeiden de boden tegen Jacob: wij zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg. Jacob werd bang en in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, met de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontsnappen. En Jacob bad: o, God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Isaak, de Heer die tegen mij zei: ga terug naar uw land en uw verwanten, en ik zal u met weldaden overladen. Uw dienaar is al uw gunstbewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overstak, en nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij verslaat, met moeder en kinderen. U hebt mij toch beloofd: ik zal u met weldaden overladen, en uw nageslacht zal ik zo talrijk maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is. en hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor zijn broer Esau. 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. Hij verdeelde dit alles in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten met de opdracht: ga voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden. En hij beval de voorste: als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: van uw dienaar Jacob. Zij zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan. Aan de tweede en de derde en aan iedereen die de leiding van de kudden had, gaf hij ook deze opdracht: zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem: uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij dacht: ik zal hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen. Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Jacob worstelt met God. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man merkte dat hij Jacob niet aankon, stoot hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat die ontwricht werd. Daarop zei de man: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij antwoordde: ik laat u niet gaan, wanneer u mij niet zegent. Hij vroeg: hoe is uw naam? Hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Want u hebt met God gestreden en met mensen, en u hebt hen overwonnen. Jacob vroeg: maak mij uw naam bekend. Maar hij zei: waarom vraagt u naar mijn naam? Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven gebleven. De zon ging op, zodra hij Peniel voorbij was. En Jacob bleef mank aan zijn heup. Vandaar dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag de spier die boven aan de heup ligt niet eten, omdat God Jacob boven tegen de heup, tegen de spier van het heupgewricht, had gestoten. Job, hoofdstuk 21. Jobs antwoord aan Sofar. Weer nam Job het woord en zei: luister toch eindelijk eens naar mij. En laat dit een troost voor jullie zijn. Laat mij spreken. Daarna kun je spotten zoveel als je wilt. Ik heb het niet tegen een mens, dat weet je toch. Daarom verlies ik juist mijn geduld. Kijk eens naar mij en kijk verbijsterd en leg een hand op je mond. In ieder geval, als ik nadenk, raak ik van mijn stuk, ril ik over heel mijn lichaam. Waarom hebben de goddelozen het goed? Steeds beter naarmate zij langer leven. Met hun familie gaat het goed. Hun ouders leven nog en de nieuwe generatie treedt al aan. Hun huis geniet een ongestoorde vrede. De geesel van God treft hen niet. Het dekken van hun stieren slaat altijd aan. Hun koeien kalven en kennen geen misdracht. Buiten spelen hun kinderen en het lijkt wel een huppelende kudde. Zij zingen bij tamboerijn en citer, vermaken zich met muziek en fluit. En pas na een leven in geluk gesleten, dalen zij af naar het dodenrijk. Diezelfde mensen zeggen tegen God: Laat ons met rust. Wij stellen geen belang in uw plannen. Waarom de Almachtige dienen? Waarom bidden tot hem? God schenkt de goddelozen alle goeds, maar hij speelt in hun stuk geen rol. Gaat hun licht ooit uit? Krijgen zij de rampen die ze verdienen? Vermorzelt Gods wraak hen? Worden zij ooit weggeblazen als stro, als kaf meegezogen door de wind? God mag rijkdom bewaren voor zijn kinderen, als hij hem dan maar eens zijn straf liet voelen, als de Almachtige hem zijn wraak maar liet zien, hem de kelk van vergelding liet drinken. Wat kan hem, eenmaal dood, die familie schelen, als de reeks van zijn jaren ten einde is? Maar brengt God ooit de hoogmoedigen tot inzicht? Spreekt hij ooit een oordeel over hen uit? Nooit. De een blijft gezond tot aan zijn dood, leeft in vrede, zonder zorg, wel doorvoed en goed in het vlees, fris tot in het merg van zijn gebeente. Terwijl de ander diep bedroefd sterft, zonder ooit geluk te hebben gekend. Ze liggen wel allebei in het stof, met wormen overdekt. Ik weet wat jullie denken, hier geforceerd tegenin zullen brengen. Wijs ons het huis van die heren, de tent waar die goddelozen wonen. Hebben jullie dan nooit reizigers gesproken, of is wat zij zeggen niet in tel? Hoor je niet, ook de boze blijft in leven, ook hij haalt de oordeelsdag? Wie klaagt hem dan nog openlijk aan? Wie straft hem voor zijn misdaden? Hij wordt stichtelijk begraven. Ook bij zijn tombe wordt gewaakt. Zacht rust hij onder de zoden. Zo komen er velen na hem. Zo gingen hem velen voor. Waardeloos is jullie troost. Je antwoord is bedrog. Meer niet. Hoofdstuk 22, derde betoog van Elifas. Hierop antwoordde Elifas de thema niet. Natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid, haalt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt en met jou in het geding treedt, gebeurt dat dan vanwege je vroomheid? Is het niet vanwege je slechtheid, omdat je schuld geen grenzen kent? Omdat je onredelijk onderpand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft? Ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld. Omdat je weduwen wegstuurt zonder iets en de bedelhanden van wezen leeglaat. Daarom kun je geen kant meer uit en word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. Is hij niet de hoge God van de hemel? Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij: wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan hij niets zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet je zo nodig de weg van de verblinding, het pad van de leeghoofden opgaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze tegen God zeggen: laat ons met rust. Of: wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol, en toch heeft hij hun huizen gevuld. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid geveld. Wat nog rest, gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede. dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond. Schrijf zijn woorden in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, zal je opgebouwd zijn en alle onrecht van je woning weghouden. Dan zal hij, die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige, jouw goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vreugde vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt haar volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht schijnt voor je uit. Is iemand vernederd en zeg jij, sta op. Dan zal God de verslagene op laten staan. En spreekt hij diegene vrij die niet vrij van schuld is, dan is het omwille van jouw schone handen. Spreuken hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 12. Eer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van alles wat bij je binnenkomt. Dan zullen je graanschuren rijk gevuld worden, je perskuipen overlopen van most. De terechtwijziging door de Heer, mijn zoon, moet je niet verwerpen, en je moet niet neerslachtig worden van zijn kastijding. Want wie hij lief heeft, wijst de Heer terecht, zoals een vader dat doet met zijn geliefde zoon. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 16 en hebben zo net Genesis hoofdstuk 31 en 32, Job hoofdstuk 21 en 22 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 12 gelezen. En wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Thomas van Aquino. De opdracht van de goede herder is liefde. Daarom zegt de Heer, de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Johannes hoofdstuk 10 vers 11. Want, vergeten we het niet, het onderscheid tussen de goede en de slechte herder ligt hierin dat de een bezorgd is voor het welzijn van zijn kudde, terwijl de ander alleen aan zijn eigen belangen denkt. Op dit verschil duidt Ezechiël als hij zegt: Wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders hun schapen niet wijden? Wie dus zijn kudde gebruikt om alleen zichzelf te wijden, is geen goede herder. Hieruit volgt dat een slechte herder, zelfs hij die herder is in de gewone zin van het woord, geen enkel persoonlijk nadeel duldt. Daar hij niet op het welzijn van anderen, maar op zijn eigen belang bedacht is. Een goede herder daarentegen verdraagt veel voor de kudde waarover hij waakt, naar het voorbeeld van Jacob die getuigde: Overdag verging ik van de hitte, 's nachts van de kou, en ik heb mijn ogen geen slaap gegund. Maar omdat het geestelijk heil van de kudde belangrijker is dan het lichamelijk leven van de herder, moet elke geestelijke herder, wanneer het heil van zijn kudde bedreigd wordt, schade durven lijden en zijn leven op aarde durven verliezen. Beste luisteraars, hartelijk dank om mee te lezen. Voor vandaag sluiten wij onze lezing af. Morgen zijn wij dag 17 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 33 en 34, Job hoofdstuk 23 en 24 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 13 tot en met 18. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.